gaan zitten. We gaan zo de prediking in van Tiemen. We beginnen met het kijken van een filmpje waarin Tiemen zijn hart ook deelt voor gerechtigheid. En vandaar mag je het woord gaan spreken en het gaan brengen naar ons.
Ik ben Tiemen Westerduin, ik ben 44 jaar, getrouwd met Annemarie en vader van 3 kinderen. Ik had niet zoveel met de armen daarvoor. Ik had het gewoon netjes afgetikt. Ik sponsor een kindje bij Word en Daad en dat was dan zo. Dus prima. 9 jaar werk ik nu voor Compassion. Ik heb nu te veel gezien om te zeggen van ik ga weer zitten en ik doe alsof het er niet is. Afgelopen maart ben ik met een groep sprekers naar de Filipijnen geweest. Het was op het eiland Cebu. Een prachtige omgeving ergens. Dus je kent de stranden en dat soort dingen van de plaatjes. Echt paradijs. Maar in dat paradijs heb ik ook wel iets van de hel gezien. Maar het begon eigenlijk al de eerste dag dat projectmedewerkers daar vertellen dat de armoede daar zo extreem is. Dat mensen alles aangrijpen om te overleven. Kijk, wij kunnen ons dat niet voorstellen, want wij hebben eigenlijk altijd nog andere opties. Als het geld op is, dan gaan we naar vrienden. Of dan hopen we op een betere toekomst, of dan gaan we leningen aan. Of ergens hebben we nog zoveel reserves, zeg maar, hier om ons heen, dat wij ons niet kunnen voorstellen dat we bijvoorbeeld ons lichaam zouden verkopen om te overleven. En daar was het gewoon part of the deal. Dus daar vertelde medewerkers dat meisjes vanaf een jaar of 11, 12 zichzelf verkochten. En dat was voor een broodje, voor een colaatje. En dan gingen ze voor de webcam staan. Of dan deden ze dingen die van hen gevraagd werden. Op een gegeven moment spraken ze over de Carton Girls. Dat zijn meisjes die zich langs de kant van de weg verkopen voor dat wat ze ervoor krijgen. Er is geen geld voor een kamertje. Ze kunnen thuis niet dat werk doen. Een stukje karton langs de kant van de weg. En met regelmaat raken ze zwanger, want geld voor voorbeeldsmiddelen enzovoort is er niet. Een van de heftigste dingen misschien wel, dat zij zei, ja, weet je, dan doen ze gewoon van alles. Om zo'n zwangerschap weer om zeep te helpen of dat te stoppen. Want ja, ze zijn al aan het overleven. Er kan niet nog eentje bij. Dus dat moet weg. Er stroomt hier een rivier door de Sloppenwijk. Als een meisje moet bevallen, dan gaat ze een poosje iets verderop. En dan bevalt ze daar en laat je het kindje achter in de rivier. En dan gaat ze zelf weer terug naar de plek waar ze zit. Ik kende als het ware die rivier, wat meer vuilnis was dan water, zeg maar. En tegelijkertijd ben je doodsbenauwd om te zien waar ze het over gehad hebben. En tegelijkertijd denk je, het zal toch niet? Dit kan toch niet de waarheid zijn? Hoeveel kinderen leven er in zo'n situatie? Hoeveel meisjes raken er betrokken in deze business? En zij zegt eigenlijk zonder na te denken, 70-80%. Dus dat is alsof ik een linkse kreeg, joh. Gewoon echt van, wat? 70-80%? Dan is het wel even iets alsof er iets scheurt of zo. Dat je denkt, waar moet je beginnen, waar moet je eindigen? Wat moeten we doen? Jongen, wij zitten er nu over te praten. Het is gewoon op dit moment. Sorry. Could it be right? En het is op dit moment. Je voelt jezelf toch ook bedonderd als je leven lang leeft. En dit is er geweest. En je hebt er gewoon niks mee gedaan. Het kan niet anders. Of je denkt, shit, ik had hier wel wat mee moeten doen. Het kan toch niet anders? Als je terugkijkt en de waarde van je leven bepaalt, ja, dan wordt het toch bepaald door dat je heelheid hebt kunnen brengen. Gewoon van betekenis hebt kunnen zijn. Weet je, dan ga je geen lijstje maken van welke auto's heb ik gehad. Echt niet. Terwijl we daar zoveel tijd en aandacht aan geven. Wie zich ontfermt over de armen, die leent uit aan de Heer en Hij zal het hem wel vergoeden. Daar waar jij in investeert, daar gaat je hart, je richting van je leven heen. Waar investeer je in? Nou, dit zijn kinderen van ouders. Dit zijn kinderen van de Allerhoogste. Hoe ver moeten we gaan? Ja. Beantwoord hem zelf. Even tot het uiterste.
Als ik dan hier kijk binnen kom lopen en het filmpje zie draaien, dan voelt het best wel even als heel intiem om mijn hart met jullie te delen. En tegelijkertijd is het ook zo mooi, omdat jullie op zoveel manieren uitreiken, dichtbij, ver weg. Dit is een verhaal uit de Filipijnen en ik weet niet wat het met jou doet. Waar het jou raakt of waar het haakt. Maar dit is ver weg en tegelijkertijd onrecht is niet een verhaal van alleen maar ver weg op de Filipijnen. Onrecht is ook heeft ook zijn gestalte hier in jouw gezin. In onze huizen, in onze families. En als we het echt aankijken, het onrecht om ons heen, dan iets in mij worstelt dan met God. En soms flapt het eruit, Heer, hoe dan? In de afgelopen jaren is er niet alleen verdriet om het gebrokene gegroeid, maar ook heel veel liefde voor een God die de gebroken wereld niet heeft losgelaten. Ik leg eerst wat touwtjes neer en deze komen aan het eind van de dienst weer terug. Ik leg ze nu maar even bij deze schaal neer. En straks komen de kinderen en misschien denk ik ook heel veel volwassenen naar voren om een los touwtje te halen. Maar dat wordt verder wel duidelijk gedurende de preek. God die heeft een gebroken wereld niet losgelaten. En wereld klinkt nog groot, maar God heeft een gebroken stad niet losgelaten. Een gebroken volk niet aan zijn lot overgelaten. God die heeft een gebroken mens, zoals jij en ik, niet aan zijn eigen wereld overgegeven. Maar is die wereld ingestapt en wil herstel, wil bevrijding. Dat vind ik zo mooi. Gods reddingplan is ook een plan voor herstel. En of je het wil of niet, ergens speel jij daar een rol in. Ben jij een onderdeel van dat verhaal van God? Is Hij op zoek en wil Hij jou bevrijden? Wil Hij herstel brengen? Wil Hij jou kennis laten maken met zijn helende liefde? En tegelijkertijd houdt Hij ook zoveel van de mensen om jou heen. Zoekt Hij als ware weer uitgezondenen om herstel te brengen. Want God houdt ook zoveel van wijken om ons heen, van vinkhuizen en paddenpoel. God wil zo graag daar ook herstel brengen. Daar ook heling maken. En hoe doet hij dat? Als zijn missie heling is en redding. Ja, zijn missie heeft een kerk. En die kerk is hier de Stadskerk in Groningen. Wat een hoopvolle plek is dit. Wat is het heerlijk dat wij namens God hem mogen leren kennen. Dat we herstel en bevrijding mogen ontvangen. En dat we dan niet aan ons lot worden overgelaten. Dat God dan niet klaar is, maar dat hij zegt, en nu mee. Jij bent een onderdeel, wij als kerk zijn een onderdeel van Gods missie voor Groningen. En dat is fantastisch. Vandaag zoeken we Gods hart, zoeken we het mooie van Jezus en zijn plan. En laten we dat onszelf doordringen. Want dat vertelt iets over jou. Als we naar Jezus kijken, zoals Theo zegt, dan zien we ons eigen DNA. Ons vernieuwde DNA. Nou, als we teruggaan naar het begin, dan is het belangrijk om je vol te maken met zijn plan. En als hij het volk Israël, waar we nu nog middenin zitten in de serie van de preken, als hij het volk in de woestijn heeft gebracht en hen gaat leren kennen en hen gunt om hem te kennen, dan zegt hij al heel vroeg in die woestijnreis, dan zegt hij die prachtige woorden. En die zijn bedoeld om elke ochtend en elke avond uit te spreken over het volk. En die woorden staan in Numeri 6. Hij draagt de priester op om deze woorden elke dag, 's ochtends en 's avonds uit te spreken. De Heere zegent jou en hij beschermt je. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. En de Heere verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Hierin beschrijft hij zijn karakter, maar ook zijn plan. Hij wil dat mensen die gebroken zijn beschermd worden. Hij wil dat mensen die schuldig zijn vergeven worden. Hij wil dat mensen die zich niet gezien weten, gezien zijn. En uiteindelijk wil hij dat mensen die de hoop hebben opgegeven, ze hun leven en hun gedachten gaan richten op shalom, vrede. Want het laatste woord hier, zijn vrede, dat staat in de Bijbel, dat Hebreeuwse woord shalom. En daar wil ik vanmorgen wat verder bij stilstaan. Ook omdat ik in de afgelopen tijd heb ontdekt dat shalom eigenlijk een soort kernlijn door de Bijbel heen is. Dat het het diepe concept van Gods plan is. Dat shalom, dat geeft je zo'n prachtige uitnodiging om onderdeel te worden van het leven wat God voor jou en mij heeft. Shalom. Nou, ik ben erin gedoken en ik wil vanmorgen met jullie drie woorden nader bekijken. Dat is het woord shalom. Wat is dat nou eigenlijk? Het woord gerechtigheid. Want dat heeft er alles mee te maken en het woord rechtvaardigen. En dan willen we eindigen bij Jezus. De shalom, gerechtigheid en rechtvaardigen. Nou, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, ik heb een definitie van Plantinga, een oud-testamenticus, en die heeft diep nagedacht over wat shalom is. En ik vind het zo'n prachtige samenvatting van dit woord. Lees maar met mij mee. Shalom, zegt hij, dat is een onderlinge verwevenheid van God, mensen en de schepping, die harmonie, heelheid, vreugde en welvaart geeft voor iedereen binnen de gemeenschap. Nou, die is mooi, maar ook wel vol. Ik lees hem nog één keer voor. Het is zo'n prachtige schildering van Gods droom voor deze aarde. Wat wil God? God wil een onderlinge verwevenheid. Waar hij zelf zichzelf verweeft met mensen en door die mensen ook met de schepping. Zodat harmonie en heelheid, vrede en welvaart terechtkomt bij iedereen binnen die gemeenschap. Dus God wil shalom. Shalom in onze gemeente, maar ook shalom in Groningen. Shalom in de wijken waar dat nu nog niet zo is. En eigenlijk zou je kunnen denken van, joh, dat klinkt zo mooi. Die verwevenheid dat God alles en in alle is, er doorheen verweven zit. En dat heelheid en vreugde en welvaart weer terechtkomt bij iedereen. Dat klinkt een beetje paradijselijk. Maar dat is lang geleden, man. Het is nu 2020. Ah, zegt iemand anders, ik moet er denken aan de toekomst. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja, dit lijkt erop dat wat komt. Het koninkrijk wat Jezus heeft beloofd. Ja, daar zal weer die verwevenheid zijn van God. Daar zal God alles en in alles zijn. Hij zal er zo dichtbij zijn. En daar zal geen verdriet, geen rouw, geen pijn meer zijn. Daar zal die heelheid, die welvaart weer zijn. Maar dat komt nog, man. Maar het is nu 2020. En tegelijkertijd, dit koninkrijk van shalom, dat is niet iets wat God heeft gezegd van, ach, ik was er ooit mee begonnen. Het is toen verprutst. Ik zal het ooit weer herstellen. En nu, ja, even afwachten. God die maakt alleen al door die woorden uit Numeri, kondigt hij het weer aan. Weet je wat ik wil? Ik bevrijd mijn volk uit Egypte. Waarom? Ik wil hen beschermen. Ik wil hen genadig zijn en ik wil hen dat leven van shalom weer doen kennen. Dat zegt hij in het Oude Testament al. En als we dan kijken naar Johannes 10, waar Jezus zelf komt als de afgevaardigde namens God, als God op aarde. Dan zegt Jezus, ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. En dat is misschien wel een soort samenvatting van wat dat leven in shalom is. Het leven in al zijn volheid. Maar als je goed leest, dan komt in die tekst ook precies de spanning erin. Want in die tekst, dat zegt Jezus nadat hij gezegd heeft, de dief is gekomen om te roven, te slachten en te vernietigen. En dan, maar ik ben gekomen om je het leven te geven in al zijn volheid. Nou, die dief en het werk van die dief, dat zien we wel. Mensen die beroofd worden van hun waardigheid. Mensen die vernietigd worden, gewoon door wat het leven en door wat mensen elkaar aandoen. Mensen die er niet meer hoeven zijn. En we hebben net dat beeld bekeken van verwevenheid. Verwevenheid. Dus wat God wil is dat iedereen verweven is. Dus dat je niet los staat, maar dat je verweven bent met een ander. Dat er iemand onder je en boven je, achter je en voor je is. Hij zegt, op die manier, als je een onderdeel bent van een verwevenheid, ja, dan zit er schoonheid, dan zit er warmte, dan zit er kracht in dit leven. Ondanks de gebrokenheid. En dan heb je daar de dief. In het Grieks is het woordje voor Satan, voor de duivel, is diabolos. Als Gods droom shalom is, dan is zijn droom om dat te vernietigen. En zijn naam doet het al vermoeden. Hij is de diabolos, degene die scheiding maakt, degene die het uit elkaar drijft. Hij doet niet anders dan de draadjes uit die verwevenheid halen, zodat het een los draadje wordt. En als ik hier straks op dit podium, als ik hier een draadje laat liggen, en je zou de preek niet gehoord hebben. Ja, als je een draadje tegenkomt, ben je thuis op de vloer of waar dan ook. Denk je, oh, dat is rommel. Dat moet ik even opruimen. Dat dient nergens toe. Wat heb je nou aan een los draadje? En ergens lijkt dat op dat wat er gebeurt als mensen uit die verwevenheid, uit die verbinding worden getrokken. Hoeveel mensen voelen zich wel niet als een los draadje? Ze voelen zich misschien ook wel dezelfde woorden komen dan in je gedachten. Ik ben, waar ben ik eigenlijk voor? Ik ben als rommel. Wie heeft er nou wat aan mij? Is het niet beter dat ik er gewoon niet meer ben, maar word opgeruimd? En ergens zie je het werk van Satan en dat gebruikt hij armoede, maar ook rijkdom voor. Maar je ziet het werk van de diabolos. Hij splitst, hij drijft uit elkaar. En een soort basisstrategie daarin van Satan is dat hij je verleidt. Dat hij zegt, hey, er zijn mooiere dingen. Misschien voelt het niet helemaal goed, maar doe het eens. En je weet dat je het eigenlijk niet moet doen, maar tegelijkertijd belooft het zoveel. En je doet het wel. Je stapt in die cyclus van leugen. Of in die cyclus van bedrog. En je pakt iets wat je niet had moeten pakken. En ergens word je verleid om je ergens aan over te geven van je weet ten diepste, het is niet voor mij, het is niet oké. Maar nadat hij je verleid heeft, dan draait hij om. Dan wordt hij de aanklager. Dan zegt hij, hey, jij vanmorgen weer de VBG in. Jij weer met je handen omhoog. Waarom? Jij hoort er niet meer bij. Je weet toch wat er speelt in jouw leven. En je weet toch dat je dit weer gaat doen. En je weet toch, hier kan God toch niet meer. Het is een heilige God. Je hoort het zelf, je zingt het zelf. Weet je wat jij moet doen? Thuis blijven. En hij klaagt je aan. En je trekt je terug. En misschien zit je hier nog wel. En misschien ben je nog een onderdeel van je eigen huwelijk en je gezin. Maar ten diepste heb je jezelf teruggetrokken. Is er niemand meer die zich echt met jouw hart mag verweven. Omdat je hart schuldig is. En vol schaamte. En je denkt, als je echt wist wie ik was of wie ik ben. Dan zou je ook niet met mij te maken hebben. En je beschermt jezelf en je trekt jezelf terug. Je wordt tot een los draadje. Jezus zegt, ik ben gekomen om mijzelf weer met jou te verweven. En jou een onderdeel te maken van het weefsel door je eigen gezin, door je eigen buurt, door deze stad en wereldwijd heen. Omdat ik zo graag wil dat mijn heelheid en dat mijn vreugde, dat mijn heil, mijn welvaart weer bij jou en bij de mensen om jou heen terechtkomt. Het is goed om te weten wat shalom is. Want eigenlijk zegt shalom wat recht is. Zo is het bedoeld. Shalom is recht. Dus dit is hoe God het wil. Dit is waar God op gericht is. Dit is het recht waar we naar mogen verlangen. Waarnaar we toe mogen hopen en werken. En als jouw leven anders is, als jij uit die verwevenheid bent geraakt, of als er een wijk in Groningen waar de verwevenheid uit elkaar is gevallen, waar mensen op zichzelf leven en we moeten zien te overleven met al de uitdagingen van dit leven heen, dan is dat onrecht. Dus als jij alleen bent komen te staan, dan ben je niet zielig. Dan is dat niet zozeer je eigen schuld, maar dan is dat onrecht wat je leven is binnengegaan. Daar mag je boos om worden. Daar hoef je geen genoegen mee te nemen. Daar mag je verlangen naar wat nieuws. Want God heeft dat nieuwe, God heeft het recht weer in ere hersteld. Hij zegt, dit is het recht. Dat was het toen ik de aarde schiep. Dat zal het zijn als het koninkrijk in volle glorie doorbreekt. Maar dat is ook nog steeds het recht waarvoor ik mijn leven heb gegeven. God wil jou. God wil de mensen die jou lief heeft weer een onderdeel maken van zijn verwevenheid. En dat is gerechtigheid. Dat is dat tweede woord. Weet je wat gerechtigheid is? Gerechtigheid is eigenlijk niets minder dan het van onrecht terugbewegen naar recht. Dat is weer terugbrengen naar een toestand van shalom. En de Bijbel zegt, nu ik jullie gekocht heb, word dan, en hij nodigt je uit, word dan ja, dienaren, word dan werktuigen van gerechtigheid. Daar heb ik je voor bedoeld. Je mag deze wereld weer heel maken. Je mag op zoek gaan naar die plekken waar die verwevenheid uit elkaar is gevallen. Waar er losse draadjes zijn. Daar ben je voor bedoeld. Dat is jouw DNA. Om je zoals God jezelf weer te verweven met die ander. En daarom, het is een prachtige plek om hier samen te komen. Maar het is echt maar een onderdeel van kerk zijn. Dit vanmorgen, dan kun je je hart ophalen aan wie Jezus is. Kun je je twijfels en je angst en je verdriet gewoon weer wegbrengen. Bij Jezus en bij je broers en zussen brengen. Samen in aanwezigheid van Hem. En tegelijkertijd. Dat is maar een onderdeel. Het is een troostvolle, vredevolle plek, hoop ik, waar je God vindt. En dan mag je weer gaan om dat wat je hebt ontvangen te gaan delen met hen die het niet meer hebben. Die Jezus niet meer kennen, die hoop en toekomst zijn verloren. Er zijn zoveel losse draadjes ook hier in Groningen. U hoeft er misschien uw eigen deur niet eens voor uit. In ieder geval uw eigen straat niet. Het is heel dichtbij. Uw roeping ligt binnen handbereik. Gerechtigheid. En daarom mogen we als kerk, hoeven we niet alleen maar hier de stadskerk op zondag te vullen, maar mogen we door de week de wijken ingaan. Zijn we onderdeel van voetbalverenigingen en muziekkorpsen en delen we ons leven wanneer we in de ouderraad zitten of in een bedrijf gewoon onze positie innemen. Daar mag het gebeuren, daar zijn de losse draadjes. Ook al zie je dat misschien op het eerste gezicht niet, maar God ziet het wel. En Hij wil jou de ogen en het hart geven voor dat wat alleen is komen te staan. Dat wat het niet meer redt. Dat ze wat zichzelf toch omhoog houdt met zoveel, maar uiteindelijk zich zo alleen en verlaten voelt. Lieve mensen, God houdt zoveel van jou en de mensen om je heen. En weet je, dat gaat stromen wanneer jij die liefde ontvangt en doorgeeft. Als je alleen maar ontvangt en het bij jezelf houdt, dan wordt het een beetje stinkend water. Maar het moet stromen. Het mag stromen. En weet je wie dat mogen doen? Weet je wie God selecteert voor dat gerechtigheid? Dus zijn droom is shalom, zijn strategie is gerechtigheid. En wie zijn degenen die dat mogen uitvoeren? Nou, dat zijn de rechtvaardigen. En in de Bijbel kom je de rechtvaardigen tegen en Bruce Waltke heeft daar een diepe studie naar gedaan. Wat zijn nou eigenlijk de rechtvaardigen als je dat uitpluist? En natuurlijk weten wij van de rechtvaardigen, ja, dat zijn degenen die door geloof leven. En dat is ook zo. Maar hoe ziet dat leven er dan uit? Dat gaat veel verder dan alleen geloven wat er staat. Dat gaat veel verder dan weten wat God heeft verteld. Maar dat wordt zichtbaar in een leven. En Bruce Waltke die heeft een studie gemaakt in Spreuken en het Oude Testament. En hij heeft gezegd dat woord rechtvaardigen, als je dat nou zou omschrijven. En hij zegt dat rechtvaardigen dat is iemand die zichzelf en zijn middelen ter beschikking stelt voor de gemeenschap. Nou, dat komt wel heel erg overeen met die droom van God. Hij zegt, ik wil dat je jezelf verweeft met mij en met je gemeenschap. En ik geef je. Ik stel alles ter beschikking. En dat zijn niet alleen middelen, maar dat zijn ook de gaven van de geest. Dat is ook een vernieuwd karakter. Hij zegt, ik geef het je. Ja, niet om dat te vieren in je eentje. Maar om daarmee te bevrijden en te helen in de wereld om je heen. Dus wat is de rechtvaardige? Dat is degene die zegt, Heere, u heeft mij dit gegeven. En nu mag ik dat delen met de mensen om me heen. Dus als jou veel gegeven is, in jouw hart, misschien heb je een heel mooi hart gekregen. wat de gebrokenheid en het verdriet van de ander aanvoelt. Misschien ben je een gastvrij mens met de ruimte, omdat je een harmonieuze jeugd hebt gehad, waarin je geleerd hebt wat het is om uit te reiken. Misschien ben je succesvol geworden in een carrière waardoor je veel invloed hebt gekregen. Misschien is het geld zomaar jouw kant op komen rollen omdat je iets bedacht hebt, of omdat God je iets heeft doen bedenken, waardoor je verantwoordelijk hebt, waardoor je veel talent beheert. Dat wat je gekregen hebt, ja, God die wil niet dat dat jouw eenzaamheid of jouw gevangenis wordt. Maar hij wil dat je dat deelt. Tim Keller zegt, wanneer hij spiegelt op Bruce Waltke, dan zegt hij: de rechtvaardige, dat is dat maar een onrechtvaardige, de wicked, zegt hij. Zij die hun doel missen, hij zegt, die zien zichzelf en zijn middelen als een recht wat hij volledig voor zichzelf heeft. Ik moest wel even 2 keer nadenken. Want dat wat er op de bank staat, dat wat er bij mij in huis is, dat wie ik ben, ergens denk ik, hey, dat zie ik als een recht. Dat is van mij. En ergens voel ik dat God me uitnodigt om met alles wie ik ben, als het ware in zijn missie te stappen, want daar hoor ik. Ik hoor niet deels buiten en deels binnen zijn missie, maar ik hoor als het ware gezegend als ik ben, voluit in zijn aanwezigheid en zijn verlangen te stappen. God heeft mij gezegend met wie ik ben en wat ik heb en wat ik kan. En hij zegt, word daarmee voluit een onderdeel van mijn missie. Dus word daarmee een onderdeel van wat ik wil doen in jouw omgeving. Als jij een onderdeel bent geworden van dat weefsel, dan mag je zoeken naar daar waar het weefsel uit elkaar valt. Dan mag je misschien je huis wel bouwen in die wijk waar iedereen uit wegtrekt. Omdat je wil weten, daar wil ik namens de Heer aanwezig zijn. Dan mag je aansluiten bij een club die in verval is geraakt. Maar waar nog steeds wel mensen vanuit de historie bij zijn. En daar mag jij jezelf dan verweven met die ander. En het intensieve hiervan is, dat het eigenlijk van 2 kanten af kwetsbaar is. Hoe krijg je dat losse draadje? En of dat nou de arme of de rijke is. Hoe krijg je dat weer bij elkaar? Want ergens, de diabolos die stopt niet bij de armen. Hij doet zijn werk ook bij de rijken, de getalenteerden. Want hij zegt, hey, je hebt wat, bouw er een hek omheen. Koop genoeg ruimte, zodat je het niet constant met een ander hoeft te delen. Zonder je af, trek je terug, zoek je soortgenoten op. Zorg ervoor dat het mensen zijn die evenveel of meer hebben dan jij, of meer zijn dan jij, zodat je aan hen kan optrekken. En ergens, langzaam maar zeker, voelt ook de rijken zich eenzamer en eenzamer worden. Omdat je een hek bouwt om dat wat God je gegeven heeft. Terwijl God je uitnodigt, bouw nou een langere tafel en geen hoger hek. God geeft je om een langere tafel te bouwen. Mensen uit te nodigen. En te zeggen, hey, wat ik heb gekregen, dat is van mijn hemelse gastheer. Deze gemeente, dat is eigenlijk 1 lange tafel. Waarin hij zegt, ik geef en ik nodig anderen uit om aan te schuiven. Stel je voor dat we alles wat we zouden hebben als kerk, dat we daar een hek omheen zouden zetten. Dat we zouden zeggen, dit is van ons en daar bouwen we zelf mee door. Dan zouden wij onze eenzaamheid en onze afzondering en onze wereldvreemdheid kopen. Terwijl God zegt, ik wil dat je gaat. Ik wil dat je van betekenis bent. En dan is Groningen uiteindelijk te klein. Want God heeft zoveel te geven. Bouw geen hoger hek, maar een langere tafel. Daar nodigt God ons toe uit. Word weer lid van die plekken waar verval is ingetreden. Zoek die plekken in Groningen waar je denkt van, hé, maar daar is zo weinig te zien van heil en heelheid, welvaart en Gods aanwezigheid. Joh, jij bent er. Stel je voor dat hier 700 keer Jezus in de zaal zat. En hij kwam hier elke week weer. En hij zou voor de rest, dat zou zijn bediening zijn. Dan zouden we toch heel zenuwachtig worden. Zeggen, Jezus, tof dat u er bent. Maar nu u toch met 700 bent, dan weet ik wel een paar plekken waar u welkom bent. Gaat u met mij mee, want ik zou zo graag willen dat u mijn zoon, mijn dochter aanraakt. Dat u mijn nicht, dat u daar koffie gaat drinken. Dat u, Heer, u weet hoe paddenpoel, Heer, pak daar een huisje. Uiteindelijk zegt Jezus, lieve schatten, jullie zijn mijn lichaam op aarde. Jullie zijn degene in wie ik woon. Dus wat je mij zou willen zien doen, ga het doen. Want ik ben met je tot aan de volleinding. En ik zal je alles geven, want mij is gegeven alle macht op hemel en op aarde. De rechtvaardige die mag het doen. En de rechtvaardige bij uitstek, dat is natuurlijk Jezus. En we zeiden het al in het begin, Theo die refereerde ernaar, dat als we kijken naar Jezus, het mooiste van Jezus, dat mag ook het mooiste worden van zijn kerk. Wat vind jij? Wat vindt u nou het allermooiste aan Jezus? Wat zou je zeggen? Wat is er nou zo mooi aan Jezus? Als iemand dat op je werk vraagt, wat zou je zeggen? Nou, misschien zou je wel zeggen, of zou je even denken, dat die 5000 man voeden daar aan de meer met een paar broodjes en twee visjes. Dat is wel cool. Dat maakt hem wel speciaal. Of dat hij die melaatse zijn gezondheid weer teruggaf. Dat gewoon die ziekte verdween, dat Jezus kan genezen. Dat is ook gaaf. Denk je dat hij Lazarus weer tot leven bracht. Hoe mooi was dat. En ergens voel je, ja, dat maakt Jezus heel mooi, maar het allermooiste. Als ik nadenk over wat het allermooiste is aan Jezus. Ja, dan denk ik toch aan dat moment dat die melaatse voor hem op de grond valt. En terwijl iedereen zich terugtrekt. En terwijl iedereen de regels gewoon uitschreeuwt. Van gast, je hoort hier niet, jij moet weg. Je bent een besmetting voor ons allemaal. Rot op met je ziekte, straks besmet je anderen nog. En terwijl andere mensen vol afschuw een stap terug deden. Wat is dan het allermooiste aan Jezus? Dat Jezus die cirkel doorbreekt en dat hij een stap naar voren maakt. Dat hij neerknielt en zijn handen gewoon legt op deze zieke jongen. En hij zegt, lieverd, ik weet dat niemand je meer wilde aanraken. Ik weet hoe eenzaam je bent geworden door je ziekte. Maar ik ben er voor jou. Is dat niet het allermooiste aan Jezus? En is niet het allermooiste aan Jezus dat toen hij bij Martha en Maria kwam. En de pijn en het verdriet en de boosheid en de twijfel voelde bij zijn vriendinnen. Dat hij niet zozeer zei van ik knap het wel op. Maar dat hij Martha en Maria in de ogen keek. Dat hij ze echt aankeek en het verdriet werd zijn verdriet. En dan staat daar dat Jezus moest huilen. Is dat niet het allermooiste aan onze God? Dat hij de heilige, hij die het overziet, hij die regeert en het goed zal maken. Dat hij, als hij jou in de ogen kijkt, dat jouw tranen zijn. Hij is niet onbewogen, hij is niet op afstand. Hij kent je. En jouw verdriet is zijn verdriet. Dat vind ik zo mooi aan Jezus. En wat ik misschien wel het allermooiste vind aan Jezus, is dat moment dat wanneer de wereld zei, we hoeven jou niet, we kunnen niet dealen met jou, jij past niet in ons hokje, met jou is er geen kerk te bouwen, we kunnen het niet met jou. En dat ze hem aan het kruis sloegen. En toen ze zijn armen beetpakten en het neerlegde op het hout, en toen naar die nagels doorheen geslagen werden. Wat is dan het allermooiste aan Jezus? Het allermooiste aan Jezus vind ik dat hij dan zegt, papa, wilt u ze vergeven? Want ze weten niet wat ze doen. Onze God is een God die je aanraakt, wiens jouw verdriet kent en het is zijn verdriet. En een God die vergeeft. En dat is zo waanzinnig mooi. En dat is vanmorgen voor iedereen hier de boodschap. En tegelijkertijd is het ook zo waanzinnig moeilijk om dat echt te ontvangen en dat door te gaan geven. En dat is precies de nodiging die Jezus zegt. Je mag mij kennen. En die liefde mag je ook verbazen. Maar dat is ook de beweging die je mag maken. Mensen die jou misschien afstoten. Mensen waarbij je liever je terugtrekt. Je mag je een beweging gaan maken daarnaartoe. Je mag ze echt aankijken en hun verdriet leren kennen. Je mag hun schuld kwijtschelden en je mag je opnieuw verweven met hen. We gaan lied zingen. Koning van mijn hart. Dit is geen klusje, niet op een to-do-list, maar dit is je eigen hart. Daar gaat het over. God wil zich verweven met je eigen hart en dat vraagt ook iets van kwetsbaarheid. Het mooie is dat een kwetsbaar draadje in een kunstwerk niet minder waard is dan een draadje wat heel succesvol is. Want ze geven elkaar de kracht en de bestemming. Dus ook al zit je hier hartstikke kwetsbaar, God kan je zo goed gebruiken voor zijn werk. Want samen met al die draadjes word je sterk. Komt er warmte en nut vrij. Want een verweven draadje, ja, dat dient er ergens voor. Ik wil je vragen als we gaan zingen. Om eens te vragen, Heere God, wie is dat losse draadje in mijn leven? Wat heeft u mij gegeven? Hoe kan ik mijzelf verweven met die ander? Want de Heer wil jou gebruiken zoals je hier bent. Misschien zelf nog gebroken en alleen. Maar God zegt, ga maar. Ik ben met je. En ik geef je wat je nodig hebt. Straks zijn we een moment van stil. En als God dan spreekt en als Hij je een naam te binnen brengt. Dat je weet van ja, dat is het losse draadje in mijn leven, op mijn werk, in onze familie, in deze wijk of ergens op de wereld. Dan kom je straks tijdens dat lied naar voren. Met het gebed van Heer, maak mij, ja, geef mij de, help mij om mezelf te verweven met die ander. Dan haal je het draadje op als een soort reminder, als een soort verlangen. Heer, ik wil mijzelf met hem of met haar verbinden. En dan kun je dat in je telefoon of in je Bijbel of om je arm gewoon eens een poosje bewaren totdat God je geholpen heeft om je daadwerkelijk te verbinden met die anderen. God is vol hoop over jou. God is vol liefde voor degene van wie jij zo houdt. Zullen we samen bidden? En ik wil vragen of de bidders, de voorbidders naar het kruis kunnen gaan. Want er zitten hier ook mensen die voelen zichzelf zo'n los draadje. Die zeggen, oh jongen, dat is nou, ik voel me alleen en niet meer gekend. En misschien is het wel omdat je al zo verbonden bent met een los draadje en dat je niet lukt om die doorbraak, die verbinding te krijgen. Ah, gebed heeft kracht. En dan wil ik je eigenlijk uitnodigen om dan een draadje te halen, want er liggen ook draadjes bij het kruis. En dan samen je eigen hart of het hart van je geliefde bij de troon van de Allerhoogste te brengen. Zodat hij en jij zich weer met hem of met jouzelf kunnen verbinden. Meer dan welkom. Zullen we een moment van stilte nemen? En dat, die stilte die gaat dan straks over in het lied. En tijdens dat lied dan kom je lekker naar voren en dan pak je een draadje. En ik kan me niet voorstellen dat u, als u luistert naar de Heer, niet een naam, een plek, een wijk krijgt te horen. En misschien zegt hij, oh, dat werkt voor mij niet zo goed. Want als ik stil word, dan wordt het ook echt helemaal stil. Dan hoor ik juist helemaal niks. Of dan denk ik aan allerlei andere dingen. Maar dan mag je als een wilskeuze zeggen, Heer, help mij maar om in de komende dagen te ontdekken wat mijn losse draadje is. Wie er in mijn omgeving een los draadje is, en dan neem je daarom mee. Zullen we stil worden en God vragen te spreken tot ons hart. Lieve Jezus, dank u wel dat u ons niet loslaat. Ook al zijn we door het leven, door onze eigen keuzes of de keuzes van anderen, Heer, tot een los draadje geworden. En vragen we ons af waar het allemaal nog voor is. Heer, vanmorgen bent u degene die zichzelf met ons verweeft. En ons uitnodigt om in alle kwetsbaarheid onszelf weer te verweven met elkaar. Om samen iets van uw heil, iets van uw heelmaking, iets van uw vrede en geluk, iets van uw welvaart weer te ervaren. En Heer, we bidden voor de namen die in ons hoofd en in ons hart zitten. Heer, geeft u ons nieuwe mogelijkheden om onszelf te verweven. Door goede woorden, door aandacht, door tijd. Heer, in Jezus' naam, zodat u daar uw werk kan doen. Hoor ons gebed, Jezus. We houden van u. Amen.